Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Maar in ieder geval, dus wij zitten nu hier over een paar maanden.
Dan Gathering of Meters?
Ik probeer gewoon een podcast door te laten gaan.
Nee, dat is nu klaar. Disregard podcast, acquire meer namen.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om een rechthoekige tafel met Arnoud Wokke.
Hoi.
Met Jurriën Ubachs.
In mijn mentale beleving zit gewoon de ronde Tweakers tafel.
Is dit hem gewoon nog?
Ik manifesteer het.
Moet je even door manifesteren. En hi, Hugo.
Hallo, ik vind dat vier tafels zijn trouwens, niet één tafel.
Je vindt dat het vier tafels aan elkaar zijn?
Dat is technisch gezien correct.
Dank je. Dat is waar. Dit werkt altijd zo goed in een audio.
Ja, supermooi. Ja, we hebben toch ook voor de mensen die dit bekijken.
Er zijn ook duizenden mensen die het op die YouTube
zien.
Maar
ook op video zie je niet dat het vier tafels zijn.
Nee, dat zie je niet. Dat zien alleen wij.
Ja, maar in ieder geval, wij zitten op onze nieuwe locatie. Daar gaan we het misschien zo meteen nog eventjes over hebben. Dat lijkt me nog wel leuk. Maar Heite, jij bent aangeschoven, want er is consternatie, er is verwarring. We weten het niet meer. Is waterstof nou dood of niet? Nou, ga jij er zo meteen antwoord op geven. Ja. Dat is een beetje het idee. Want Toyota, als grote cheerleader van de waterstof, die is er niet echt heel duidelijk over. En die spreekt zichzelf een beetje tegen. Daar gaan we het ook zo over hebben. Want we beginnen natuurlijk eventjes met de post. En wat leuk, want het gaat iemand dat was ingestuurd op de Quest 3. Ik zag hier net alweer op deze nieuwe werkplek, want we hebben heel veel. We hebben nog een videostudio niet in gebruik. Dus we hebben een perfecte VR-studio nu.
Ja, supermooi.
Ik zag je lekker rondlopen.
Ja, ik hoorde ook dat Luc die zei van vervelend dat de werkmensen er niet zijn, want dan duurt het alleen maar langer. Hij vraagt zich af waar de mensen zijn die studio moeten gaan bouwen. Ik vond het wel relaxed dat ze er niet zijn, want ik kan nu gewoon lekker daar rondlopen en VR spelen. Ik ben Assassin's Creed Nexus aan het doen. Dus dat komt wel even lekker uit.
Maar in ieder geval was een opmerking van Cambion, denk ik. Die zegt handtracking, dat is inderdaad beter op de Quest 3, maar het zat ook al op de eerdere. En die heeft er best wel iets tofs mee gedaan. Die werkte namelijk, of hij werkte voor of met een revalidatiecentrum. En heeft hij gemaakt wat hij noemt Serious Games. Serious Games. En ze hebben het voor mirror therapy gebruikt. Heb je er zelfs van gehoord of niet?
Nee, ik heb een hele tijd geleden wel eens verdiept in dit soort dingen. Maar niet, dit zeg maar niet meteen iets.
Want hij legt het verder niet uit. Maar zoals ik denk waar hij op doelt, is dat ze wel eens met mensen die een ledemaat missen en die fantoompijnen hebben, dan gebruikten ze ook al vroeger mirror therapy. Dan werd eigenlijk dwars op je neus eigenlijk haaks een spiegel gezet. Dat je dus als je met spiegel leek in ieder geval, als je keek, dat je nog twee handen had. En dan konden ze dus, zodra iemand dat zag, werd de pijn verlicht. Omdat dan gewoon je brein zichzelf toch voor de gek houdt.
Ja.
Maar inderdaad, dat kun je in principe natuurlijk ook in VR dat soort dingen doen. Misschien werkt dat brein dan ook. Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Misschien dat je daar nog wat meer over kan vertellen in de post. Want dan kun je iemand een compleet lichaam geven. Je kan allemaal dingen in VR zien. En de vraag is dat realistisch genoeg om je brein te tricken. Dat weet ik niet.
Maar het punt was dus dat de ondersteuning daarvan al langer op de Quest zit, toch?
Ja, ik heb wel het idee dat het tegenwoordig wel echt een stukje.
Ja. Nou ja, zijn punt klopt wel. Want ik weet bijvoorbeeld dat Assassin's Creed Nexus doet niks met handtracking. Die trekt alleen gewoon de controllers, zolang je die in je handen hebt. Maar als jij gewoon met je handen voor het ding gaat in de game, gebeurt er dan echt helemaal niks. Dus het is inderdaad softwarematig dan.
Ja, en ik weet toen ik mijn Questje 1 had, toen was het een soort beta feature die je in kon schakelen, was het heel erg in ontwikkeling en toen werkte het nog niet zo goed. Maar tegenwoordig is het volgens mij echt wel prima. Nog een tip voor jou van Fremske. Wat betreft de Meta Quest 3, zou ik willen aanraden om de game Red Matter 2 eens te proberen. Die is namelijk volledig geoptimaliseerd voor de nieuwe chipset. En volgens Fremske, de nieuwe benchmark voor standalone VR gaming. Then be fighting words here. Dus,
ja, ik Horizon takes notice.
Ja, precies. Dus misschien een tip voor jou.
Ik ben heel benieuwd. Ja, ik moet even kijken of het haalbaar is, want het jaar loopt natuurlijk af. Dus daarmee ook de mogelijkheden om voor het einde van het jaar nog dingen af te ronden.
Uh-huh.
Dus ik moet even kijken of ik deze nog echt kan spelen voordat we met Quest 3 content gaan komen. Maar het zou wel vet zijn. Het is wel een raving review, zeg maar.
Ik wou net zeggen, nieuwe benchmark. Al probeer het een half uurtje. We gaan gewoon door met mensen die dingen aan Jur willen zeggen of weten of vertellen.
Ja, het voelt een beetje als mijn Q&A.
Artificial Sun, Die zegt, ik heb je niet meer over Baldur's Gate 3 gehoord. Nee. Volgens mij heb ik het kort over gehad, omdat hij uitkwam toen je op vakantie was. Dat in Indonesië. Later niet meer. Hij zegt, heb je de zevenvoudige winnaar van de Golden Joystick Awards nog niet gespeeld?
Ik heb de zevenvoudige winnaar van de Golden Joystick Awards zeker al wel gespeeld. Alleen in mijn vrije tijd een paar uurtjes, want het is te laat voor een review. Nee, er ligt wel een plan om voor het einde van het jaar, nogmaals, dat nadert best wel snel, dus even kijken wat er allemaal nog haalbaar is. Maar voor het einde van het jaar een artikel te doen waarin we een aantal games een beetje in vogelvlucht doornemen. Dus niet een volledige review zoals je van ons gewend bent, maar even één paginaatje over de basics. Wat is het? Waarom is het tof? Dat soort dingetjes. En dat willen we dan met een aantal titels gaan doen. En daar zit Baldur's Gate 3 dan zeker ook in. Maar ik ga daar niet, voordat we dat gaan maken, niet ver genoeg in komen om daar echt een volledige review van te maken. Maar we willen voor het einde van het jaar in ieder geval nog iets met die game doen.
Je wilt iets wat aandacht besteden aan de zevenvoudige winnaar van de Golden Joystick Awards.
Ja, de zevenvoudige winnaar van de Golden Joystick Awards, die hoort natuurlijk ook gewoon wel ooit een plekje op Tweakers te krijgen.
Ja, niet de zesvoudige winnaar van de Golden Joystick Awards,
niet.
Maar als je zevenvoudige winnaar bent, dan
moet het zeker wel.
Ja, nee, maar goed. Hij geldt algemeen als een van de kanshebbers op prijzen die nu worden uitgereikt, zoals de Golden Joystick Awards. Dus dan moeten wij er eigenlijk ook wel iets mee.
Zullen we door naar het volgende onderwerp? Ja? Of wil je nog één keer?
7 Golden Joystick Awards?
Zo, voor de administratie, die staat erin.
Dan hadden we het ook gehad in de vorige aflevering over backups. Wederom, Cambion die geeft aan, hartstikke leuk dat je één keer cloud, één keer fysiek doet. Maar geldt natuurlijk net als je bij familieleg. Als je alleen maar fysiek doet, dan kan elk huis afvikken. Dus dan zeg je wel eigenlijk backups hebben op verschillende fysieke locaties. Dus cloud of schrijven in eigen huis is daar een optie voor. Of fysieke schrijven op verschillende locaties. Dat is wel waar, inderdaad, ook het huis. Ik vind dat we heel erg makkelijk elke keer over afwikkende huizen hebben. Dat is best wel ernstig. En ik wil niet dat het huis van mijn ouders afwikt. Maar inderdaad.
Ik heb hier over een hele snelle side note. Ik heb hier dus een zowaar in de realiteit een voorbeeld van gezien. Niet van een afgefikt huis, maar er is iemand die ik volg op Instagram. Die had haar spullen staan in een beneden het verdieping van een woning. En die is door een communicatiefout, hebben de verhuizers dat meegenomen naar de vernietigingsplek. Al haar spullen.
Oh.
In plaats van verhuisd.
Wow.
Zo kan je ook even van je harde schijf met je backup afraken. Dus
dat hij door de shredder gaat.
Dus het leven kan op gewoon soms lopen dat je kennelijk ineens al je fysieke bezittingen kwijt bent. Dus meerdere backups, meerdere plekken. Goed punt.
Ouch. Toen zei John van der Wijk nog. En dit moeten we noemen, want ik vind gewoon de naam van de software die hij gebruikt heel awesome. Die heeft namelijk zijn waardevolle data bij Amazon S3 staan in de cloud, maar die gebruikt CyberDuck.
CyberDuck.
Dat klinkt als een soort character in Darkwing Duck, dan de evil half robot, half Android Duck.
Maar Tesla denken. Cybertruck, CyberDuck.
Ja. Misschien is dat wel.
Dat was ook mijn eerste associatie.
Een soort bulletproof eend.
Voor in bad.
Wat doe jij in bad? Dat jij een bulletproof eend nodig hebt.
Maar nou, je huis fikt af, al je backups weg, maar je eend is er nog. Tada.
Maar af en toe hebben ze toch van die hele gekke one-offs. Ze hebben toch ook een keer een flamethrower gemaakt.
Ja, en een quadbike. En,
gewoon een cyberduck, maar gewoon een metalen bad eendje. Die dan helemaal heel hoekig en zo. Elon, als je luistert, you're welcome. De cyberduck. In ieder geval, of een ander FTP-programma kun je daarvoor gebruiken. Maar hij zegt in ieder geval, hij uploadt het dan naar een reguliere S3. Dat is een, voor mensen die dat niet weten, dat is een vorm van hosting bij Amazon. En dan kan hij daarna, na een week, ik vind de term al zo mooi, wordt hij naar de Deep Archive verhuisd.
Ja.
Dus dan kom je ergens in de kelder bij Jeff Bezos uit, denk ik, waar die dan... En het downloaden van je backup vanaf de Deep Archive kost meer in vergelijking met regulier. Maar goed, dat is ook echt alleen maar als hij fysieke gegevens geeft. Als het een beetje goed gaat, dan hoef je natuurlijk nooit die backup te raadplegen. Hij zegt, prijs is 36 cent per gigabyte per maand.
Nee.
Nee, 0,36 cent.
Ja.
Hij zegt nog sterk.
Het staat er ook
niet 36 cent.
Ik lees ook fout.
Dat was trouwens mijn toevoeging, want ik dacht, dit gaat zeker fout gaan.
Ja. En dat deed ik fout.
Ja.
Dat is niet veel.
Dat is niet veel. Ik heb deze prijs trouwens, want ik probeerde dit te checken, want ik denk, interessant. Niet CyberDuck. CyberDuck, dat heb ik wel eens gezien. Dat ligt namelijk gewoon in mijn bad. Maar op de Amazon S3 cloud dingen backuppen, ja, dat kan. Ik heb deze prijs specifiek niet teruggevonden, maar wel dat je in een soort van deep archive, en dat heeft inderdaad ook naamgevingen die met kou te maken hebben en zo. Maar die prijs specifiek heb ik niet kunnen terugvinden, wel rond de 1 cent per gigabyte. Maar misschien is dat vaste klantenkorting, dat weet ik niet. Of volumekorting of zo. Maar
1 cent of 0,1 cent?
Nee, 1 cent.
1 cent per gigabyte. 0,36 cent, dus 1 cent zou dan drie keer duur zijn.
Per maand dan?
Ja, per gigabyte per maand.
Ja, dus als je 100 gig, dat kost je dan een euro per maand.
Ja,
dat is op zich niet heel erg. Duur.
Nee, hè, dat is niet zo duur.
Nee, dat is best wel interessant. Bas W. zegt nog, het antwoord op alles is smart home. Nou, sowieso is in mijn leven alles smart home. Zou een nieuw interessant Best Buy Guide thema kunnen zijn? Ja. Ja, ik kan er denk ik zo, ja, zo 8 bedenken ongeveer.
Ja, kun je ook meteen een nieuwe FT voor jezelf uitschrijven.
Ja, dan kunnen we nog even... De beste lichtsensor, de beste motion sensor, de beste slimme lamp, de beste warm lichtlamp, de beste RGB-lamp, de beste LED-strip.
Ja, maar als ik één ding van smart home heb geleerd, dan is dat dat er meestal niet zoiets is als de beste. Alles hangt af van jouw situatie.
Dat ook nog is. Nou hebben we het natuurlijk ook met andere BBG-thema's wel.
Ja, dat is wel waar.
De beste goedkope LED-strip. De beste LED-strip met Z-Wave. Hou me tegen, want anders ga ik dit lijstje inderdaad echt helemaal dus ja, Bas, dit zou een interessant BBG-thema kunnen zijn. Hold your horses. Ik weet niet of het... Het is wel een soort doos van Pandora die je opentrekt. Dus we houden het voor nu denk ik even gewoon bij meer review-achtige content op smart home gebied. Voordat we daar een hele Best Buy Guide over gaan optuigen. Even kijken, dan hebben we nog wat dingen over backups. Nou, wat ik wel een goed punt vond van 4HVM. Hij zegt, niemand controleert backups echt in de praktijk. Dus je moet eigenlijk 2 reserve hebben. En ik denk dat er wat systeembeheerders nu luisteren die zeggen, ja, maar dat doe ik wel, klopt, dat is voor je werk. Mm-hmm. Maar ik denk dat veel mensen die het privé doen, inderdaad een backup maken. En misschien als ze hem dan moeten terugzetten, erachter komen dat er iets mis mee is.
Dit gebeurt zelfs bij bedrijven die bijvoorbeeld slachtoffer worden van ransomware.
Ja.
Dan komen de hulpjes die dan daar veel verstand van hebben, die komen. En eerst wat zij vragen is, heb je backups en kun je die terugzetten? En pas dan gaat er een keer gekeken worden van, hey, doen die backups het? En vaak, nou niet vaker dan niet vaker... Het is niet zo dat het vaak misgaat, maar het gebeurt vaak genoeg dat dat niet zo is.
Ik kan me een bedrijf herinneren, het heet volgens mij, het begint met een T en het eindigt met Wiekers. Die ooit een Big Crash had, Big Crash 3, waarbij men naar de backup ging kijken. En die was een maand oud, want het backup script had niet gedraaid.
Ja. Dus... Maar toen hebben we wel met, dat is wel, volgens mij werd het toen puzzelen voor pros. Toen hebben we volgens mij gewoon met lokale data, cache data van die zeker gebruikers dan hadden, hebben volgens mij toen het gat in de backup.
Ik was zelf met vakantie toen we die 25 jaar episode hadden en mensen hun highlights van Tweakers. Die wilde ik heel hard naar de microfoon schreeuwen toen. Want dat vind ik nog steeds een van de tofste dingen in de geschiedenis van Tweakers. Dat we zeiden, oké, we zijn een maand aan post kwijt.
Ja.
En mensen zeiden, ja, maar ik heb hier nog wat lokale browser cache. En Pietje heeft nog wat browser cache. En jij, en jij, en jij. En dat ging allemaal een beetje aan elkaar geknoopt worden. En toen we een heel eind zijn gekomen. Je hebt nog steeds de user, die heet BC3 Victim. En die heeft heel veel posts op zijn. Want kon het niet allemaal meer aan de persoon komen.
Maar dat is wel even wat anders dan als je als bedrijf... Nou ja, je hele de administratieafdeling kwijt bent. En alle zeker dingen die de Belastingdienst opvraagt. En die je dan echt moet hebben. Die staat niet in de lokale cache bij gebruikers, denk ik.
Als het mag goed is niet.
Nee. Hoop ik niet.
Als het goed is niet. En dan eindig even met Arnaud's nachtkastje.
Uiteraard. Ik eindig elke dag met mijn nachtkastje.
Ja, echter wel zeg, je kan het onmogelijk raar vinden als mensen tegen jullie beginnen te praten alsof ze jullie kennen. Als ze zelfs weten wat Arnaud in zijn nachtkastje heeft liggen. Veel intiemer wordt het niet. Heeft hij een punt? En daarom zegt Jasper zegt, gevoelsmatig is jouw nachtkastje heel erg groot, want er blijkt van alles in te liggen. Ik weet
helemaal niet,
ik wist
groot.
Geen eens of ik dit... Ik ga het ook gewoon doen. Ik weet geen waarom ik je de vraag stelde. Heb je een samenvatting van wat je in je nachtkastje hebt liggen? En ik heb het nu hardop gezegd. Ik weet niet waar we mee bezig zijn. Niet meer.
Dit was geen mic drop. Dit was een papier drop voor de mensen die op film meekijken. Ja, daar liggen best wel pebbles in.
Alleen tech-gerelateerde dingen graag.
Er liggen pebbles in.
Misschien moeten de luisteraars eerst eventjes de lichtjes wat zachter zetten.
Welkom.
Glaasje wijn inschenken.
En er ligt
Arnaud's nachtkastje.
En kom met ons mee naar Arnaud's nachtkastje.
Een pebble. Een pebble time, een pebble steel, een pebble time steel, een pebble time round.
Een pebble time round steel.
Nee, die bestaat niet. Oh. En natuurlijk een Nextcloud server in de vorm van een telefoon. Dat is een telefoon die niks anders doet dan een Nextcloud server zijn. Tof, toch?
En waarom in je nachtkastje?
Ja, daar had ik toevallig nog een lader liggen die heel weinig krachtig is. Want 's nachts hoef je niet zo hard te laden. Dus dat is 5 watt of zo.
Je hebt laders in je nachtkastje?
Zeker. Ik heb aan de achterkant heb ik gaatjes gemaakt voor kabels. En ook voor mijn pebbles. En daar allemaal laadkabels. En daar ligt gewoon zo'n verdeelstekker achter met allemaal stekkers erin. En daarmee laat ik alle apparaten op die in mijn nachtkastje liggen. En ook als ik een telefoon wil opladen, kan ik daar gewoon inprikken. En dan 's ochtends is hij weer vol. En dat doe ik op heel weinig vermogen. Zodat ik de accu zoveel mogelijk spaar. Dus ja, dat. En dat scheelt kabels die bovenop mijn nachtkastje liggen. Want bovenop mijn nachtkastje staat alleen een wekkerradio. En ik gebruik de radio niet eens en de wekker trouwens ook niet. Het is alleen voor de tijd.
Ja, dat heb ik ook, ja.
We zijn ooit 6 jaar geleden met een tech-podcast begonnen. En we zijn nu geëindigd bij wat zit er in Arend zijn nachtkastje? Ik weet niet helemaal hoe we hier beland zijn.
Als we het afsluiten dan?
Nou, ik wil in ieder geval wel het onderwerp Arnouds nachtkastje afsluiten. Dat we niet zo meteen volgende week allemaal post hebben over...
Nou, dit is het punt waarop ik bedenk dat ik nog steeds de wie heeft het laatst vragen niet heb geprint en op tafel heb gelegd.
Ja, maar ik had daarvoor bedacht, dat had Jur eigenlijk bedacht.
Ja.
Wie is het laatst van kantoor verhuisd?
wie is het laatst voor het eerst aan het werk gegaan op een nieuwe werkplek?
Mooi.
Oeh, even kijken.
Is dat niet voor jou dan?
Nee, maar bedoel ik het adres, niet per se letterlijk welk.
Nee, dus ik ben hier vorige week voor de eerste keer geweest, dus ik werk hier al het langst. Ik denk dat Heite...
Maar tellen we die borrel mee?
Nee, het
helemaal ingegeven.
Vrijdag, maandag, dinsdag en vandaag.
Wanneer was jij voor het eerst?
Oké, dan was het maandag.
Ik was er ook maandag.
Jij was later dan Heiten?
Ja.
En hier vandaag?
Yep.
Ja. Moet je nog iets zeggen? Ja, het is op dit moment op beeld niet heel... We zitten in een witte kamer.
Ja.
Hier gaan we nog wat schilderen. Hier komt nog wat kleur op de muur. Dit is ook onze vaste vergaderruimte die we ook een beetje gekaapt hebben als podcastruimte.
Ja. Die trouwens in de tweakers wandelgangen inmiddels de Gordon Freeman Meeting Room wordt genoemd.
Ja, dat heeft Jelle erop geplakt en dat gaat denk ik wel stikken.
Ja, mijn suggestie was Happy Meet en dan Meet geschreven als Lead.
Ik vind die eigenlijk ook wel heel leuk.
Happy Meet.
Ik had Lead Meet.
Ja, Lead Meet, maar dat is zo raar. Want het is niet altijd Lead.
Maar het rijmt.
Dan moet je dat is alleen maar van toepassing als je om 13:37 een vergadering hebt.
Ik hou van rijmen. Maar ik heb trouwens deze week, dit is echt waar, een heel nieuwsbericht getikt wat helemaal rijmde. En geen enkele lezer heeft er iets over gezegd.
En je hebt geen ChatGPT gebruiken.
Maar had je hem gewoon in enters moeten schrijven. Dus dan zie je het beter.
Ja. Ik ga nu wel zoeken naar welk nieuwtje het is. Want ik ben heel benieuwd.
Mooi.
Maar in ieder geval, dus we zitten nu hier over een paar maanden. Dan
Gathering of Meters?
Ik probeer gewoon een podcast door te laten gaan.
Nee, dat is nu klaar. Disregard podcast, acquire meer namen.
Over een paar maanden is het nieuwe pand van DBG hier next door af. Dan komen er hele mooie podcaststudio's. Dus dan gaan we daar opnemen. Dit is een soort van tussenoplossing.
Gingen we die nou ook delen met de radio mensen en zo?
Het worden gewoon podcaststudio's voor iedereen.
Ah, oh, vet.
Dus dan moeten we alleen zorgen dat we voor onze woensdagmiddag...
Zodat mensen straks denken van... Goh, wat klinken die gasten van Tweakers ineens als radio-dj's?
Hallo, hey, we gaan opeens ook zo praten. Welkom bij de Tweakers podcast, leuk gezellig.
Krijg je ook zo'n tafeltje met allemaal knopjes die je in kan drukken voor geluidseffecten?
Ik heb het dus nog niet gezien. Ik weet niet wat we precies krijgen. Maar het wordt allemaal super profi.
Ja. En voor de mensen die geografisch ingesteld zijn... We zitten in Amsterdam, Zuidoost, Duivendrecht...
Rondom die plek.
Ja.
Ja. Ja, als je wel eens over de A10 rijdt, dan heb je vast het G-Star gebouw eens een keer gezien. Het kantoor van G-Star. Eigenlijk daar vlak achter.
Daarachter is onze nieuwe HQ. Dus daar lopen wij nu lekker rond tussen alle verhuisdozen en dat soort dingen. En daarom zijn we allemaal recentelijk voor het eerst. Ja. Op een nieuw werkplek geweest. Hier was je highlight.
Mijn highlight is, ik ben vandaag voor het eerst op een nieuwe werkplek. Dat is mijn highlight. Nee, jongens, mijn highlight is voorspelbaar. Wat zou het kunnen zijn? Ik heb me erop gekleed trouwens. Ik weet niet of je het op de camera kan.
Rockstar Game
trui. Ik heb een Rockstar Games trui aangetrokken vanochtend. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de eerste trailer van GTA 6. We hebben er zelfs gisteren al een video, een korte, soort van mini-analyse video van gemaakt. Dus ik ben helemaal hyped.
Ja, maar wat is jouw analyse? Get hype.
Get hype, ja. Nee, het is. We zijn nu. Dat ding staat nu na anderhalve dag of zo op internet. En nog steeds komen er nieuwe tidbits en dingetjes voorbij. Zo blijkt heel veel van de. Er zitten een aantal social media clipjes in. Die laten ze zien in de game. En die blijken eigenlijk allemaal afkomstig uit gewoon het echte leven. En dan hebben dus inmiddels mensen ook de clipjes
opgezocht. Ik heb ze voorbij zien komen. Ja,
en het worden er ook steeds meer. Gisteren had ik er al 2 gezien. Vanochtend waren het 4. Nu zijn het inmiddels al 6. Dus eigenlijk alles wat er in die trailer te zien is ongeveer... is ooit al wel een keer in het echt gezien.
Dit is gewoon based on a true story, GTA 6.
Mm. Ja, minder of meer wel.
Met Florida Sim. Wij dachten, dit is een persiflage op, maar het wordt gewoon een simulator eigenlijk.
Ja, ik noem het een beetje GTA 6 wordt de Hall of Fame van Florida Man. Mm. Florida Man, en dat is gewoon de game. Florida Man, de game. Maar man, en dan maakt niet uit of de man is natuurlijk, maar...
Florida Peoples.
Florida maar, Peoples.
Dat is sowieso al geinig. Maar zijn er dingen waar... Heb je al iets van gameplay kunnen...
Nee. Dit is de allereerste trailer. De allereerste trailer heeft maar één taak. En dat is iedereen gewoon super hype maken voor de game. Nou, ik denk dat dat wel gelukt is. Volgens mij is het hard op weg naar... Het is sowieso de best bekeken gamevideo ooit. Maar heeft zelfs kans om de best bekeken video ooit te worden op YouTube, schijnbaar.
Wat? Meer dan Gangnam Style?
Schijnbaar, ja. Het kans maken op... Of in ieder geval sowieso wel binnen games. Het is groot, maar nee, gameplay hebben we zeker nog niet gezien. Kijk, we kunnen natuurlijk wel, omdat we weten hoe GTA een beetje werkt, kun je een beetje kijken wat er allemaal is. En als jij een tennisbaan ziet in een trailer, dan weet je bijna zeker dat je daar naartoe kunt. En dan kunt gaan tennissen.
Gaat getannist worden,
En gaat getannist worden.
Grand Tennis Auto.
Je zag een...
Zal het de eerste tennisgame zijn?
Je zag een shot van het strand en dan zie je jetskis in het water liggen. En, je zag een shot van de snelweg en er reed daar een auto met een aanhangwagen. Er zat een speedboot op en diezelfde auto met aanhangwagen, maar dan zonder speedboot op de aanhanger, stond later op het strand. Dus je zult ook op die manier met bootjes kunnen gaan spelen. Dus zo kun je, kijkend naar de trailer, wel redelijk afleiden wat voor dingen je gaat doen. En goed, we zien de hoofdpersonages Lucia en ja, haar nog niet bij naam genoemde partner, maar uit een eerdere leak weten we dat het waarschijnlijk Jason is. Lucia en Jason zie je winkels beroven. En
ja, een soort moderne Bonnie en Clyde is een beetje het idee.
Ja, ja, ja. Dat Jeroen van onze redactie die kwam er ook al mee. Zei, oh, het is eigenlijk gewoon Bonnie en Clyde. En dacht ik, waarom heb ik dat niet bedacht? Maar goed, was gelukkig op tijd voordat ik de video ging inspreken. Dus die heb ik er net weer in kunnen gooien. Maar inderdaad, Lucia en Jason, Bonnie en Clyde.
Ik weet niet heel veel van GTA.
Juist wel.
Nee, maar ik bedoel, ik heb al dan de story gespeeld en niet het hele online. Het online deel ken ik niet.
Ja.
Zit er in de vorige versies al co-op? Want zo'n Bonnie en Clyde duo, dat schreeuwt voor een soort co-op modus en dan met z'n tweeën iets gaan
doen. Ja, vind ik ook al lastig. Want ik heb hem vooral gespeeld toen hij uitkwam en later bij de eerste next-gen re-release nog een keer een stuk. Maar ik heb hem in de recente jaren niet gespeeld. Kijk, je hebt GTA Online is natuurlijk sowieso ook co-op. Ik weet niet of je het verhaal ooit co-op hebt kunnen spelen. Misschien met mods wel, dat zal vast. Ja, maar
de verhaallijn is zelf altijd singleplayer geweest.
Ook ja, dat dacht, ik, dacht ik ook. Maar ik heb hem niet meer herspeeld sinds de laatste 6 jaar
nee,
of zo.
Nee, ik weet nu nog steeds inderdaad.
Dus,
online is echt een aparte game.
Ja, dat weet ik. Maar of je ook de singleplayer ooit co-op had kunnen spelen, ik denk het niet. Maar goed, of, het is ook niet gezegd dat het nu wel kan. Hè. Ik ga er eigenlijk vanuit dat het gewoon weer een singleplayer verhaal is, waarbij je meerdere hoofdpersonages speelt. En nou, dat zullen er waarschijnlijk twee zijn, Jason en Lucia. Maar het is niet gezegd dat het bij hen blijft natuurlijk.
Ik wil ook een voorspelling doen hier. Ik denk dat er humoristische radiostations in zullen zitten.
Oh, zou je denken?
Ja, dat is toch wel...
Hot take.
Ja, ik denk ik doe gewoon een hete take.
Ja, tussen. Nee, dat, ik denk alles, als jij nu zeg maar een soort van top 100 zou kunnen maken van een soort van de online of nee de media zeitgeist van wat er allemaal bij hoort en wat en dan vooral wat er raar aan is. Ik denk dat je die hele lijst kan afvinken in GTA. Ik denk het echt. Gewoon grappige radio, podcasts. Er zit straks sowieso
een matrassenreclames.
En er zit straks sowieso een dude in van mid 30 met een baard en een low self-esteem die een podcast heeft.
Maar hoeveel joystick awards gaat hij winnen?
Oeh, ja, dat is een hele goede vraag.
Je moet er minimaal 7 winnen voordat Jurrie spel.
Ik wou zeggen, ik hoop geen 7, want dan is de kans dat hij op Twix komt heel klein.
Hmm.
Nee, maar het is heel vet. Minder vet. Het duurt nog wel eventjes voordat hij uitkomt.
20 flipping 25. Ja,
dat is op zich, wisten we dat al wel. Omdat, ik weet niet meer waar ik het gezien heb. Maar iemand had een heel handig overzichtje gemaakt van de laatste 3 of 4 games van Rockstar. En dan in kolommen datum eerste trailer, datum release en ik geloof ook datum PC-versie. En dan
word ik helemaal verdrietig.
En er zat er standaard, ik geloof, tussen de 18 en 24 maanden tussen eerste trailer en release. En dan nog eens keer 18 tot 24 maanden, geloof ik, voor de eerste PC-release. Dus in die zin, nu trailer 2025 uitkomen, als je Rockstar een beetje volgt en als je kijkt wat ze in het verleden hebben gedaan, dan doen ze nu exact hetzelfde.
Maar dan is hij al uitgesteld. Want volgens die kalender, als ze die kalender weer zouden volgen, want volgens de Take-Two uitgeefcijfers, als ik me niet vergis, werd op een gegeven moment gezegd dat hij in het boekjaar 2024 zou verschijnen, die op april 2025 verloopt.
Ja, dat zou ik nog kunnen.
Maar dat kan toch?
Ja,
nee, maar dan is het 18 maanden. Dan zou dat pas...
Ze zijn net iets sneller dan, bedoel je?
Ja, precies.
Nee, dat klopt. Er was ook een andere... Ik las ergens een stuk over iemand die datzelfde ook zei. Die zei van als ze 2025 zeggen, dan is de kans heel erg groot dat het voor eind april zou zijn. Dat kan natuurlijk wel. Ze hebben vaker games ook in april en mei ook uitgebracht. Maar heel eerlijk, valt nu niks over te zeggen.
Nee. En GTA maakt het ook niet echt uit, hè, wanneer die uitkomt. Het is niet van, oh, dit moet voor de feestdagen in de winkel liggen.
Jawel, zo snel mogelijk, nu. Morgen
voor ons maakt dit uit, Arnaud.
Ja, maar we hebben ook allemaal Cyberpunk meegemaakt. Dus,
ja, maar dit is Rockstar. Die doet het niet.
Nee, in de loop van volgend jaar zullen we vast meer horen. En ze zijn, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat met preview kansen. Dat was vroeger bij Rockstar vaak nog wel oké. Maar ja, het is sowieso een beetje wat rustiger geworden op dat vlak. Door de laatste jaren ook door corona. Dus ik hoop dat ik er in de loop van volgend jaar al wat meer over kan vertellen. Maar het zou mij niet verbazen als ook ik hem gewoon pas rond release kan spelen.
Ik moet zeggen, wij hadden nog heel veel op Slack de discussie van zou dit nou... Oké, het is niet in-game, want het is niet gameplay. Maar of het nou in-engine is. En ik zat een beetje te kijken. Ik denk dat dit wel is hoe de game eruit gaat zien.
Ja.
Ik heb nog een paar keer
de grafische stijl wel, ja. Je ziet ook, als je bijvoorbeeld naar de character models kijkt, met de huidige mogelijkheden heb ik niet het idee dat je dat niet ook in real-time zou kunnen doen. Ik moet wel zeggen, er zitten wel wat dingetjes in. Bijvoorbeeld de manier waarop die straten 's nachts uitgelicht zijn. Als je daar dan op snelheid doorheen zou rijden. Of dat dan met de lichtmaps die er zijn. Ik heb totaal geen idee hoe ze dat ook doen.
Wat ik vooral... Het ding wat ik het meest over twijfel is de crowd density. Er zijn een paar scènes waar je... En dat is altijd met dit soort grote
wereldgames. Zo'n nachtclub ook. Donker, hele specifieke felle lichtbronnen. Zoveel mensen. Ja, met alle respect, maar dat gaat de PlayStation 5 dan niet meer kunnen draaien dan.
Nou ja, of ze gaan dus... Ze hebben nu ongeveer die game, of ze gaan nog anderhalf jaar optimaliseren. Maar ik denk qua character models, textures, lighting, dat geloof ik wel. Dat vind ik helemaal niet zo gek. Maar bijvoorbeeld ook die scène op het strand en zo.
Ja.
En dat heb je vaak met van die open wereld games. Dat ze zijn soms wat leeg. En de echte wereld is dat vaak niet. En ik vond wat me zo opviel, dat die wereld leeft in die trailer. En je ziet gewoon heel veel mensen op straat, op zo'n strand, dat soort dingen. Dus als ze dat inderdaad in de final version kunnen vaststellen, want dat zie je nog wel eens tussen games die dan geteased worden op een E3 of zo en later uitkomen. Dat soort dingen heel erg teruggeschaald zijn.
Ik ben heel bang als het inderdaad tegen de tijd die uitkomt, dat je zo'n side-by-side krijgt van de eerste trailer. En dat je dan het strand ziet zoals het is. En dan lopen er drie mensen op het strand en die eerste trailer is het één groot feest. Een bodybuilder met een chihuahua, noem het allemaal maar op. Maar dat is van.
Ja, Rockstar weet hoe dit werkt, dus die weet ook het risico wat ze lopen als ze dit...
Ja.
Ja, en PC-versie, het is jammer, maar Rockstar is de...
Het is tragisch, het is niet zomaar jammer.
Rockstar is de koning van de trapjes in het uitgeven. Ze pakken gewoon eerst de twee belangrijkste consoles, dan gaan ze aan de PC-versie werken, daarna komt er een upgraded versie voor de nieuwe consoles, en die ook komt dan ook voor de PC. Dit kun je gewoon uittekenen. En ze worden allemaal in de miljoenen verkocht, dus
dat maakt het nog niet goed.
Nee, ik zou ook liever gewoon gezien hebben dat het een multi-platform release was met PC meteen erbij. Maar ja, de rekenmeesters van Rockstar zullen vast berekend hebben op welke manier ze het meest verdienen. En,
Jarp, en deze game kost waarschijnlijk ook een godsvermogen om te ontwikkelen.
Ja, dat denk ik ook.
Want die werken heel veel mensen al heel lang aan. En die moeten allemaal aan het eind van de maand betaald worden. Dus ik snap het ook wel. Misschien is dit dan de game die mij dan toch maar overhaalt. Misschien dat ik ergens... Zijn er al tweedehands PS5 te koop? Zijn mensen die hem al weg doen?
Tuurlijk.
Natuurlijk wel.
Zeker in 2025.
En dan gewoon PS5 kopen, een paar AAA-titels doorheen rammen en gaan weer doorverkopen.
Ja, en je moet ook niet vergeten, in 2025 acht ik de kans, niet groot, maar er is een goede kans dat we tegen op dat moment al uitzicht hebben op de volgende generatie consoles.
Of in ieder geval PS5 Pro.
Want de PlayStation 5 kwam in 20, dus normaal gesproken duurt de generatie een jaar of 7, 8. Dus 27, 28 zouden we toch alweer een nieuwe console hardware moeten hebben. Dus tegelijk met de PC-versie wellicht ook nieuwe consoles. Dus,
dan wordt mijn keuze weer moeilijker. Alright. Arnoud?
Ja? Ik wil even wat verhalen over Apple die bezig is met standaarden bij elkaar vegen als één highlight.
Heb je dan ook mijn highlight meteen gejat of niet?
Nee, zeker niet.
Okay.
De eerste is, en dat vond ik vrij bijzonder. Apple maakt T2 compatible met de iPhone 13 en 14. En voor zover we tot... deze week wisten was dat alleen de iPhone 15 serie.
Dus T2 is de nieuwste generatie van draadloos opladen standaard. Oftewel, het werkt met de MagSafe magneten zitten in die spec.
Ja.
Maar wat doen ze dan precies? Want MagSafe zat al in die dingen. Draadloos laden deden ze ook, maar nu een hogere laadsnelheid?
Klopt. Nu heb je de keuze tussen Qi laden op een iPhone en dat is maximaal 7,5 watt. Of MagSafe laden, dat is maximaal 15 watt. En straks heb je dus ook Qi laden. Dus zonder dat er Made for iPhone of een Apple keurmerk op staat. Maar gewoon
je ankerding gebruiken of zo.
Precies. En die kunnen dan ook met 15 watt opladen. En dat is iets wat ik niet had verwacht, omdat dit een stap is die Apple... geld kost, omdat mensen dan die T2 laders kopen in plaats van spul wat Apple heeft gecertificeerd en dus waar Apple
sterker nog, geld en ze doen het voor toestellen die mensen al gekocht hebben.
Die mensen al gekocht hebben, ja, in plaats van de nieuwe iPhone 15 die daadwerkelijk is uitgekomen na de T2 standaard. Die was uitgekomen nadat de T2 standaard is vastgesteld. Ja.
Maar sympathiek.
Dus. Sympathiek, ja. Dus dat vond ik ook een stap die viel mij gewoon op deze week. Zo van, dat gebeurt ook niet elke dag dat Apple iets doet waarvan je denkt, daadwerkelijk, dit is goed voor gebruikers en aardig dat ze dit doen. En het andere punt waarop ze...
Je hebt het over de Qi-standaard. Ja. En ik vind het eigenlijk heel vervelend dat ze een standaard bedenken die QI noemen en dan uitspreken als Qi. Want ik moest ook even nadenken van, waar heeft dit in Qi 2? Waar gaat het over? Maar het is dan wat ik ken als QI of key of hoe je het ook wil noemen.
Ja. En het sterker nog, ik begreep het pas toen jij het nu hardop zei.
Okay,
ja. Is dat er ook een social netwerk heet dat het X heet? Dat is ook heel irritant.
Ja, nee, dat klopt. Maar dat spreekt tenminste uit als X en niet dat is waar. Griekse AI of zo. Dat, ja. Maar goed, sorry. Ja,
ja sorry, ik heb al te vaak chi hard opgenoemd.
Dus ja, ik ook. Ja,
ik heb nooit het woord gebruikt in mijn hele leven.
Ik volgde Arnold helemaal.
Nou ja, nee, bij deze. Dus chi is inderdaad geschreven QI. Ja. En bij de aankondiging was dat ook al een ding. Want die standaard bestaat nu 6-7 jaar. Denk ik, zeker. Zoiets. Ja. Ja, en toen was het ook, het specifiek stond in de aankondiging van QI, uitgesproken als qi, want het is een Chinees woord wat staat voor levenskracht. Zeg ik even uit mijn hoofd, daar komt het in afval vandaan.
Oh.
Dus daar komt de naam vandaan. Het is niet een afkorting van iets en dat dan een aparte
uitspraak. Ik vind sowieso elk persbericht waarin je tussen haakjes de uitspraak van een woord moet zetten,
ja,
heeft ruimte voor verbetering.
Ja, dat is zeker waar. Maar we hebben ook moeten wennen aan Xiaomi bijvoorbeeld. Dus ja, whatever.
En Huawei? Huawei?
Ik weet nog steeds hoe je het uit moet spreken.
We spreken het vooral veel minder uit dan vroeger. Dat valt me wel.
Ja,
En het andere waar Apple met standaarden aan het clearen is, is in India. Want die hebben een eigen wet gemaakt op basis van de Europese wet die USB-C voorschrijft voor telefoons en andere elektronica. Er zijn een paar verschillen die opvallen. Ten eerste, hij gaat 6 maanden later in. Nou, dat is niet zo erg. En ten tweede, alle telefoons die dan op de markt zijn, die moeten eraan voldoen. Let wel, niet alle nieuwe telefoons, maar alle telefoons die op de markt zijn. Dus ook de iPhone 13 en 14 bijvoorbeeld. En zoals je weet, die hebben een Lightning poort. En dan is de vraag van hoe gaan ze daaraan voldoen? En dan heb je een paar keuzes.
Vertel de keuzes, want wat de telefoons voldoen niet.
Voldoen niet. Dus je kan de telefoons herontwerpen zodat ze wel voldoen. Dus de Lightning poort eruit halen, USB-C poort erin zetten en het ontwerp aanpassen en dan iPhone 13C noemen of zo.
Maar als het hebben alle telefoons die op de markt, dus alle telefoons die actief verkocht worden. Het is niet dat de telefoon die je al bezit illegaal is geworden.
Nee. Alle telefoons die verkocht worden, maar Apple houdt iPhones over het algemeen jaren in het assortiment.
Ja, oké. Okay.
Dus die zijn gewoon nog bij Apple te koop en tegen die tijd waarschijnlijk ook wel, want deze wet gaat in 2025, de ronde tijd dat GTA 6 uitkomt. Dus
we kunnen alles in de kalender nu ophangen aan, is het voor of na GTA 6?
We gaan ook een nieuwe jaartelling beginnen. Straks is het gewoon het jaar 0 sinds GTA 6.
Ja.
Oké, maar ze kunnen die 13 en 14 ombouwen met een andere poort en dan zo in de winkel leggen. Wat kunnen ze dan meer doen?
Ze kunnen die van de markt halen en zeggen, je koopt maar een iPhone 15 of 16 of een nieuwe SE die er
tegen. En in 2025 is de iPhone 15 bijna, die is dan 1,5 tot 2 jaar oud.
Ja.
Dus maar dat is ook niet ondenkbaar.
India is een markt waar heel veel mensen telefoons kopen, maar die zijn niet zo dol op dure telefoons. Want het gemiddelde inkomen ligt daar niet hoog en iPhones zijn duur. Dus wat daar het meest verkocht wordt zijn de goedkopere iPhones en dat zijn vaak de oudere iPhones. Dus dit is wel een probleem voor Apple. En ze zijn nu naar de Indiase overheid gestapt en ze zijn daar gaan lobbyen en hebben gezegd, moet je horen, jullie willen dat we een bepaald aantal iPhones in India maken. Dat is echt overheidsbeleid. Hè. We willen zoveel mogelijk in India gemaakt hebben. Ze hebben ook echt een hekel aan China en India en dat is ook een beetje rivaliteit en ze willen minder afhankelijk zijn. En Apple voldoet daaraan en die maakt steeds meer iPhones in India. Maar die zeggen, ja, weet je, als we die goedkopere iPhones niet meer kunnen verkopen, we gaan het ontwerp niet aanpassen, want dat kan niet. Want ze zijn al jaren op de markt. Dan kunnen we minder iPhones maken en dan halen we onze targets niet die jullie willen dat we halen. Dus hoe gaan we dit oplossen? En nu gaat de Indiase regering nadenken over, passen we die wet aan? Of laten we hem later ingaan voor Apple? Of hoe gaan we dit oplossen? In elk geval.
Maar dit is toch een Apple-pestwet in de praktijk?
Waarom?
Hoeveel andere fabrikanten verkopen nog actief telefoons met niet-USB-C poorten?
Heel weinig. Er is misschien nog wat micro-USB-spul onder de 100 euro of zo. Maar,
ik denk het niet hoor.
Echt heel weinig.
En in 2025 helemaal niet. Dus dit is, ze moeten 100% weten dat ze hiermee Apple in het vizier hebben genomen.
Ja.
Dus dan kan Apple wel gaan zeggen, we vinden het niet leuk. Maar ze kunnen niet verbaasd zijn dat Apple om tafel wil, laat ik het zo zeggen. Dit moet onderdeel van het gameplan zijn.
Precies, dat denk ik ook. En ik vind het gewoon interessant om te zien hoe Apple daar met wetgevers omgaat en hoe daaraan te voldoen en zo. En dat je dus wel degelijk ook met zo'n groot techbedrijf, en dat is iets wat een paar jaar terug eigenlijk niet gebeurde, dat je die echt wel aan tafel krijgt op het moment dat je dit soort wetten op die tafel neerlegt.
Nee, maar ik snap Apple ook wel, moet ik zeggen. Want die wet gaat eind 2025 in,
ja.
Maar hij is nog niet definitief, toch? Volgens mij ging het nog om een voorstel.
Ja.
Dus ik snap wel van dat dat je wil als bedrijf je ook wel enigszins vooruit kunnen plannen. En als ze dan opeens zeggen, oh ja, die apparatuur die je nog maar 1,5 jaar verkoopt, wat dan ook, die moet uit de handel omdat die niet de goede poort heeft.
Precies.
Ja, dat dan. Ik ben het niet vaak met Apple eens als het gaat om mededingingrechten en zo. Maar op dat moment denk ik al, ja, snap ik wel.
Ja. Ja, maar ik snap de Indiase overheid ook wel. Want dan heb je in 1 keer zeg maar echt die universele laadpoort te pakken. En Apple is dan in feite de enige die dwars ligt. Dus,
ja, hoe oud is nu de oudste iPhone die je kan kopen?
Ik denk dat dat dan de 12 of de 13 is.
Want als we dus inderdaad tot 2 jaar teruggaan, dan heb je eind 2025 geen probleem, want dan is je iPhone 15.
Daarom pleit ze er ook voor om langer te doen om die wet in te voeren, zodat alle iPhones die dan niet voldoen daadwerkelijk van de markt zijn volgens Apple's roadmap. Maar ja, weet je, ik snap het wel. Apple kijkt gewoon naar zijn balans en denkt de ontwerpen aanpassen. Dat is echt super duur.
Nee, dat doe je niet.
Liever de wet aanpassen. Maar ja, weet je, als regering wil je dat ook niet altijd. De timing aanpassen, dat lijkt me het meest logisch. Dat er een soort van overgangsregeling komt voor Apple voor 1 jaar of zo. En dat die dan in die tijd nog oudere iPhones mogen verkopen.
Ja, en als je als consument straks niet meer je oude Apple mag kopen en Apple zegt, ja, sorry, maar dan moet je tegen bij je overheid zijn.
Ja.
Dat kunnen ze ook spelen.
Precies, ja. Ja. Maar voorlopig hebben ze dus gespeeld met onze fabrieken willen zoveel mogelijk van die oude iPhones nog maken en we halen onze targets niet als je dit ons verbiedt. Dus, ja. Interessante strijd wel daar.
Ik heb zo ook nog een Apple dingetje wat niet in Nederland speelt, net zoals die van jou, maar hij is eerst.
Hallo. Ja, nee, ik heb het over. Ik wil het hebben over Windows 10. Dat wordt
geweldig OS.
Fantastisch.
Dat vind ik dus ook. Ik heb nog steeds thuis mijn PC draaien en het draait prima. Maar ik mag niet upgraden omdat mijn Intel i7 net te oud is. Net van de allerlaatste generatie is. Maar het voldoet nog prima. Ik kan er prima mee gamen en wat dan ook. Maar Windows 10 of Microsoft heeft besloten, we gaan het niet meer updaten. Tenzij de portemonnee trekt. En ik heb daar mijn twijfels over.
Ja, eerst moet GTA 6 uitkomen, dan pas stopt de support op Windows 10.
Precies. Ik kan nog tot eind 2025 kan ik nog probleemloos blijven gamen en internet en weet ik het wat. Maar daarna stoppen ze met de beveiligingsupdates. En vanaf dan zeggen ze of je moet overstappen naar Windows 11 of je kan betalen. Hoeveel we moeten betalen, dat weten we nog niet. Maar
is dat de eerste? Want ik weet dat ze dat voor zakelijke klanten wel in het verleden ook wel eerder gedaan hebben.
Maar nu kun je als consument,
kan jij gaan lappen. Ja. Voor beveiligingspatches.
Ja, want aan de ene kant zeggen ze, je mag niet naar Windows 11 updaten omdat je niet de juiste chip hebt op je moederbord, waardoor je TPM2 niet ondersteunt. En dat is onveilig, dus kan je niet over naar Windows 11.
Daar is toch omheen te werken?
Ja, maar dat vertrouw ik ook niet helemaal. Okay. Want dat kan wel, maar Microsoft zegt ook, ja, maar dat wordt niet ondersteund, dit en dat. En als ze dan opeens zeggen van, ja, dat staan we niet meer toe en dan gaan we nu opeens, plotseling, gaan we dat echt, dat mag niet meer, dan heb ik ook een probleem. Dus dat wil ik ook niet. Dus ik wil het wel zo officieel mogelijk doen, als het ware. Maar dan zeggen ze eerst, vanwege de beveiliging mag jij niet updaten naar Windows 11. Maar we stoppen de beveiliging van Windows 10, of de beveiligingsupdates van Windows 10. Dus straks ben je ook niet veilig. En we hebben de software, de updates, om jouw besturingssysteem beveiligd te maken, om die te kunnen beveiligen. Maar dan moet je betalen. Dus het voelt alsof ik dan een beetje, alsof Microsoft aan de ene kant zegt, vanwege de beveiliging, vanwege de security, kan je niet upgraden. Maar dan niet vanwege diezelfde security de updates gratis wil vrijstellen voor me of zo. Terwijl ze die updates al wel hebben, want die geven ze wel betaald tegen bedrijven. Dus ik zit wat in dubio. Maar het is nog 2 jaar, dus misschien dat ik tegen die tijd nog wel een Windows 11 PC heb gekocht voor GTA 6.
Dit is wel echt een heel goed excuus om je PC te upgraden. Maar,
maar
dit is dan eind 25 en ze hebben nog niet gezegd wat het gaat kosten.
Nee. Ja, voor bedrijven was het zo'n €300 voor 3 jaar, dacht ik uit mijn hoofd. Dus ik neem aan dat het voor consument wel lager zal zijn, maar...
Hoezo? Bedrijven betalen geen btw. Dat staat er niet op de factuur. Dus dan is het 350.
Ja, maar dat was ook voor 3 PC's, was het volgens mij.
Nee, dat is 1 PC, maar 3 jaar.
Oh, dat is 3 PC's, 3 jaar. Oh, oké. Okay.
Ja, $280 voor Windows 7 was dat. Dat liep tot aan eind vorig jaar, zeg ik uit mijn hoofd.
Hmm.
Dat was 3 jaar voor GTA 6, ja.
Maar ja, als zakelijke klant kunnen ze misschien kunnen ze van zakelijke klanten meer vragen. Omdat je als zakelijke klant...
Ik vind het voor beveiligingsupdates inderdaad... Hoe oud is Windows 10 nu?
Dat was 10 jaar voor GTA 6. Dus 2015 in onze jaartelling.
Oké. Okay. Want aan de ene, 10 jaar lang updates gratis geven... dat vind ik ook niet slecht ergens. Ik bedoel, ik snap dat de situatie waar je in zit... dat niet heel fijn is. Nee, maar is... wat...
Maar ja, als je het zo wil bekijken... tot wanneer kon je Windows 10 nog kopen? Sinds wanneer is Windows 11? Is dat nu 1 jaar?
Misschien? Anderhalf.
Anderhalf, zoiets, ja. Dus stel dat ik in 2021 Windows 11 heb gekocht, dan heb ik eigenlijk maar 4 jaar beveiligingsupdates gekregen.
Ja,
nee, dat vind ik dan ook weer wat weinig voor een besturingssysteem.
Ja.
Met de kanttekening dat je dan wel meteen hardware had kunnen kopen met TPM 2.0 en dergelijke. Maar...
ja, maar er waren ook gewoon nog met Windows 11 nog goede redenen voor Windows 10.
Ja, taakbalk. Ja. Nou ja, ik heb nu ook Windows 11 op mijn werklaptop en ik vind het prima besturingssysteem. Maar ik heb ook niet iets van, oh, dit is zoveel beter dan Windows 10. Het voelt heel erg als Windows 10, maar dan met een nieuw laagje verf en met TPM 2 verlichting en dergelijke.
Ja.
Dus...
ja, ik vind het ook een beetje, want ik deel Heiters gevoel wel een beetje. Het is een beetje zuur, zeg maar, als ze zeiden in oktober 2025 stop voor iedereen in de support, dan zeg je, oké, nou, 10 jaar ondersteund, prima. Maar ze maken die updates nog gewoon. Alleen je moet ervoor betalen voor iets wat je dus 10 jaar gratis hebt gekregen. En dat vind ik altijd een zure stap. Zeg maar, je hebt iets gratis gekregen, daarna moet je ervoor betalen. Ja, weet niet. Dat voelt een beetje raar.
Ja, zeker ook omdat ze een gratis upgrade hebben naar het andere besturingssysteem dat wel wordt van de update wordt voorzien. Behalve voor mij bandredenen.
Ja, systeemvereisten.
Ja.
Ja, ik zou zeggen heel praktisch, fiets er gewoon 11 op.
Ja,
met nou
ja,
ondanks die TPM-module en zo, daar kun je gewoon prima lopen.
Nou, als ik dan opeens niet meer kan werken omdat omdat Microsoft mijn computer heeft gebreakt, als het ware, mag ik dan.
Nee, maar dat is een topic. Ik zal vervolgens schrijven op het forum. Hier valt omheen te werken. Wat ik trouwens wel een heel klein beetje eraan gelinkt. Ik ben met security updates en iets als een OS, dat is anders, vind ik inderdaad. Want dan wil je hele lange ondersteuning. Ik zag ook dat Sony gaat nu voor hun systeemcamera's bepaalde features later toevoegen betaald. En er was binnen de fotowereld dan ook opheffen over. Bijvoorbeeld als jij een Sony A7 IV hebt. En dan heb je gewoon, kun je een grid weergeven. Gewoon de rule of thirds. Gewoon een rastertje. Maar dan komt er een optie dat je hele specifieke zelfgebouwde rasters kan maken. Dus bijvoorbeeld studiofotografie kan het interessant voor zijn. Als elke keer het object of de persoon binnen hetzelfde deel van het frame moet komen. En dat gaan ze dus betaald aanbieden voor. Nou, eenmalig is het dan $100 of zo. En dan kun je die feature unlocken. En er was best wel ophef over. En ik vind het eigenlijk wel handig. In die zin, die camera is 2,5 jaar oud. Die had gewoon een feature set, daar heb je mee gekocht. Dat werkt ook gewoon allemaal.
Ja.
Ze ontwikkelen nieuwe features. Dan kan je zeggen, dan moet je maar het nieuwe model meteen kopen, want het zit alleen op de nieuwe camera. Of ze zeggen, als je dat heel belangrijk vindt en je wilt ook op je eigen camera, kun je gewoon die feature eenmalig kopen. Niet met een abonnement of zo en activeren. Dus voor zoiets vind ik dan eigenlijk wel de keuze die je hebt. Want heel vaak is het ook met apparatuur. Ja, koop maar de nieuwe versie. Want daar zit het op. En de oude die doen we niet meer.
Ja, maar het is ook wel een beetje een slippery slope. Dat zie je ook wel met auto's tegenwoordig. BMW is daar een bekend voorbeeld van die dat heeft geprobeerd. Dat ze dan een auto uitbrengen. Die heeft al de stoelverwarming. Die heeft al dit, die heeft al dat. Maar als je het wil gebruiken, ja, dan moet je betalen.
Ja, maar dat is het verschil daar, vind ik.
Toen dus Sony... Nee, zelfs DLC op disk.
Ja,
precies. Ja, precies. Maar toen Sony deze camera uitbracht, bestond deze feature niet. Was er niet over nagedacht. Het is echt iets wat later ontworpen is. En toen hebben ze het gebackport eigenlijk. Terwijl BMW is heel goed. We gaan alle hardware er al in stoppen. Maar we gaan het deactiveren om er dan geld voor te vragen. Ja, dat is wel
misschien
dat
objectief anders.
Maar als we bij de volgende generatie van die camera, als ze hem dan nog een keer uitbrengen, zal die feature dan er meteen in zitten? Of zal dan ook weer een betaalde upgrade zijn?
Dit is de eerste keer dat ze het doen. En het is nu een redelijk niche feature voor studiofotografen. Dus, maar ze willen dit wel met meer dingen gaan doen. Maar ik vind het wel fijn dat ik een hardware product kan blijven updaten, eventueel voor het geld, dat ik niet naar de volgende hardware hoef up te graden.
Ja, dat is wel.
Ja, maar dat was niet mijn highlight, maar dat was gewoon. Oh, daar moest ik aan denken, want dat haakte enigszins aan.
Nee,
Beeper Mini. Mm-hmm. We hebben het de laatste week een paar keer gehad over. Eerst was het OnePlus, die kwam met een chat-app die ook iMessage kon doen.
Ja.
Op basis van een tech-stack van een bedrijf wat een beetje loesje was. Dat bleek ook zo. Dat stortte als een kaartenhuis in elkaar. Ja. Dat bleek allemaal onveilig te zijn. Nou, dat was een PR.
Je zei trouwens OnePlus, maar voor mij was nothing.
Oh, was nothing. Oplossing nothing. Van niets.
Aha. Ja. Maar er was een soort PR-fail. Mm-hmm. Toen had ik het erover dat ik de software Beeper had geprobeerd. En dat werkte dan met soort van kleine Mac Minis in de cloud, waar ze dan voor jou gaan inloggen op Apple, zodat je dan kan iMessagen. Dat was ook een beetje
dat is ook
shady.
Hoe dat in het deed, toch?
Ja, dat was wel in technisch ongeveer hetzelfde. En vanochtend kwam de Odoo mailbox, kreeg ik een mailtje van Beeper. Ze hebben gewoon nu iMessage reverse engineered.
Ja.
Dus het hele protocol, inclusief de encryptie en hoe het werkt, is helemaal reverse engineered. Dus ze komen nu met een Android app. $2 per maand. Vind ik ook gewoon ver van, hè, dit kost geld, dus dat moeten we maken. Ja. En dan kun je dus aan de Apple kant, weet Apple niet anders dan dat jij een iPhone bent. Dus dan kun je iMessage gebruiken. Ik zie je hij echt helemaal kortsluiting hebben.
Dit klinkt wel als een beveiligingsprobleem.
Nou, want ze gebruiken dezelfde cryptografie, dezelfde manier om keys uit te wisselen. Dus het is gewoon, ze hebben de code die aan de client side bij Apple draait op een iPhone. Dat hebben ze gewoon compleet weten te reverse engineer op basis van packet sniffen. En dan gewoon kijken, ik stuur een commando, kijken of de server het wel terugstuurt. Dus de onderhuids werkt dit precies hetzelfde wat jouw iPhone zou doen, zeg maar. Dus dat hebben ze eigenlijk weten te kopiëren. En jij kan dus nu, wederom, hè, India heeft ook niet echt invloed op ons wat Apple daar doet. En dit is dan voor ons niet zo boeiend. Maar voor Amerika, waar natuurlijk hebben we het over gehad, dat iMessage is daar de facto hun WhatsApp. En als jij een Android-telefoon hebt, dan word je gewoon verketterd uit de samenleving af en toe. Vooral als je 16 bent en op de middelbare school zit. En nu kun je dus gewoon een chat-app op je Android zetten. En je bent dus een blue bubble, toch? Green?
Ja, ja, blauw.
Blauw ben je,
ja,
blauw, dan. Ja. Alle features werken. Het is gewoon helemaal iMessage. Ik vind het wel echt super vet dat het gewoon gelukt is. Want dit, ja, was echt gewoon de USP in de VS van Apple.
Ja.
Van, dit is de reden dat mensen lock-in hebben in ons ecosysteem. Dit gaan we ook nooit. Hè? Dat is in rechtszaak toen ze e-mails moesten overhandigen. Zagen we ook een e-mail te hebben. Zo overwogen, moeten we een iMessage naar Android brengen? Nee, ben je gek, dan verkopen we minder iPhones. En dat het dan nu zo'n startup lukt om dit gewoon helemaal te ontcijferen. En ja, op zo'n manier. Ik ben wel benieuwd of dit dan, hè, die andere pogingen met die andere bedrijven, met Mac Minis en zo, dat was gewoon, dat was hem niet.
Nee.
Maar nu kun je als 16-jarige puber die ook mee wil doen in de groepschat, kun je gewoon $2 per maand uitgeven en heb je nep. Denk jij dat dit...
Ja, ik wou zeggen ja, knap, maar...
Maar.
Ja, weet je, Apple vindt dit niet leuk.
Joh.
Daar, ja, kan je donder op zeggen. En ik denk dat ze er wel dingen aan kunnen doen. Er was ooit, hier komt een verhaal uit de oude doos, de smartphonemaker Palm, later ingelijfd door HP en verdwenen, die had de functie om met zijn pre-smartphones, die kon je aan je PC leggen, dat was toen echt nog een ding, en dan herkende hij hem binnen iTunes als iPod en kon je je muziek erop zetten en je contacten synchroniseren en zo. Dat was gewoon een functie van dat ding. En toen heeft Apple dat onklaar gemaakt. Toen heeft Palm het weer toegevoegd, heeft Apple het weer onklaar gemaakt. Dat was een tijdje een kat-en-muis spelletje. En dat is ook gebeurd met destijds de jailbreakers. Dat was ook een kat-en-muis spel. Dus Apple is hier vaak actief mee bezig. Als je om hun beveiliging heen gaat, dan vinden ze dat niet leuk en ze doen er wat aan. Ik denk dat dat in dit geval ook te doen is. Want hoewel je zegt, aan Apples kant lijkt het een iPhone, denk ik wel dat ze aan een combinatie van factoren zouden moeten kunnen zien dat het geen iPhone is. Er zit bijvoorbeeld geen Apple ID aan. En er zullen ook mensen met een iPhone zonder Apple ID rondlopen. Maar niet heel veel. En daarnaast zijn er waarschijnlijk nog een aantal andere factoren. Misschien kunnen ze schermresolutie en dat soort dingen uitlezen. Aan de andere kant, waardoor ze kunnen detecteren of het wel een iPhone is of niet. Dus
in ieder geval wat Bieper hier zelf over zegt, dat op dit, kijk, ze kunnen het protocol aanpassen en ze kunnen, ja, extra informatie gaan meesturen en dat soort dingen. Maar op dit moment, mm-hmm, is dit voor Apple, ja, niet te detecteren, zeggen ze.
En wat ze ook zeiden bij Nothing, had ze ook het vergelijkbaar verhaal van hoe misschien zou Apple het kunnen blokkeren. Maar wat er toen werd gezegd, als Apple dat gaat doen, dan zijn ze het actief aan het blokkeren. Nu zeggen, ja, ze gewoon, we brengen het zelf niet uit. Maar als ze het actief gaan blokkeren, dat is ook een signaal naar bijvoorbeeld Amerika en
in de huidige
Europa,
context van toezichthouders, precies, en dat soort dingen.
Die er steeds meer op focussen. Dat ze dachten, daarom zullen ze wel er niks aan doen. Of mogelijk er niks aan doen.
Ze gebruiken geen code van Apple. Ze hebben geen Apple source code gebruikt. Ze hebben het allemaal van scratch gemaakt.
Los van de encryptie en zo. Maar
juridisch gezien. Maar dat zijn vaak dat soort encryptiestandaarden gewoon.
Ja, fair. Ja.
Public-private key. Dat is allemaal gemeengoed, zeg maar.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd naar de reactie, precies wat jij zegt. Maar ik kom ergens ook aan vinden wat hij te zeggen. Van, ja, het is niet het beste, de beste tijd nu om heel erg anti interoperabiliteit te gaan zijn.
Maar dit is wel ook, want je kan het ook op IP gooien en dat Bieper dat daarin wetten overtreedt. En wat ik me ook goed kan voorstellen is dat Apple even een telefoontje bleef naar Bieper en zegt van, mooie app hebben jullie gemaakt, kost $2 per maand. Wij willen wel de helft. En dat het op die manier wel doorgaan kan vinden. Maar ik zou het, zeg maar, als Amerikaan die afhankelijk is van iMessage voor het sociaal contact, en dat bouw je nu op, zou ik er niet op durven vertrouwen dat dit op de lange termijn blijft werken. Dus dat vind ik vooral een beetje tricky.
Nou. Ja, behalve als je op dit moment sms gebruikt in je groupchats en je bent, zeg maar, die ene. Dit kost je $2 per maand.
Ja.
Je kan het proberen.
Ja.
Het is een redelijk laag risico. Als het een paar maanden niet meer werkt, dan weet je het ook.
Precies.
Dus, nou, ik vind het wel een slimme zet.
Is het zeker.
All right, dan zijn we ook een keer aangekomen bij iets waar we wat we dan ooit het hoofdonderwerp noemen. Maar
tegenwoordig,
tegenwoordig
is meer toetje eigenlijk.
Het is een soort toetje inderdaad. Want Heite, er was eigenlijk één kartrekker, zover als ik het wel heb, van...
Ja, kartrekker.
Hij wordt meer geduwd eigenlijk.
Ja.
Nou, rear-wheel drive is duwen, front-wheel drive is trekken. Anyway, er was één bedrijf wat zegt van waterstofauto's, dat wordt het. Of in ieder geval één van de opties was Toyota met de Mirai, als ik het wel heb. En die heeft een tijd terug, volgens mij was het in een stuk in het AD of een interview, hebben ze ergens gezegd van ja, de waterstofauto is eigenlijk dood.
Ja, mislukt.
Mislukt. Dat zag ik ook voorbij komen. Ik denk, hey, ze hebben het licht gezien, want dat zegt heel veel andere bedrijven zeggen het ook, we gaan allemaal elektrisch. Maar dat is dan toch weer niet helemaal zo?
Nee, klopt. Ik was vorige week op uitnodiging van Toyota bij hun beurs. Ja, een soort beurs was het, een forum in Brussel. En daar zei de head honcho van Toyota Motor Europe, die zei heel duidelijk, wij geloven nog in de waterstofauto en we blijven erin geloven. En wij blijven er ook in ontwikkelen. Dus
en is dat dezelfde persoon die die quote eerder had gegeven?
Nee,
of
nee,
dat is weer een andere persoon. Hebben ze intern een soort, moeten ze hun stories even afstemmen?
Nou, misschien was wat er eerst werd gezegd tegen AD, misschien was dat meer een mening van een ingenieur. Want het was wel een hooggeplaatste ingenieur, zeg maar. Maar heeft Toyota nu alsnog besloten, nee, wij blijven wel met die waterstofauto bezig. Wij blijven daarin ontwikkelen. Maar als je dan verder gaat vragen en kijkt naar wat ze daadwerkelijk aankondigen, dan blijft het nog steeds wel een niche product. Want ik heb ook met meer mensen gesproken daar over die waterstofauto. En je merkt wel heel erg dat ze het breder zien. Het is niet alleen maar de waterstofauto op dit moment, maar ze kijken veel meer naar die brandstofcel, een belangrijkste ingrediënt eigenlijk van de waterstofauto. Van hoe kunnen wij die verder blijven ontwikkelen? Hoe kunnen we die beter maken? Hoe kunnen we die efficiënter maken? Hoe kunnen we die goedkoper maken? Met als doel om die in meer verschillende toepassingen mogelijk te maken. Ze hebben het over bussen, ze hebben het over vrachtwagens. Daar gaan ze ook samen meewerken met VDL, de welbekende Eindhovense, volgens mij, vrachtwagenombouwer. Ja. En het idee is eigenlijk om zo waterstof in dat meer gebruikt wordt. Dat er ook meer vrachtwagens op de weg komen, meer bussen op de weg komen. Daardoor komt er ook meer infrastructuur beschikbaar. Komen er meer waterstoftankstations op verschillende plekjes. En zo moet uiteindelijk een netwerk komen.
Ja? Want gebeurt dat zomaar automatisch? Ik bedoel, wat is hun plan daarvoor? Want als zij als enige partij echt hier aan trekken en die cel gaan doorontwikkelen... Kijk, er is een heel ecosysteem, dus een hele markt nu van elektrische auto's. Van allerlei verschillende soorten bedrijven. Dus er zijn ook meerdere bedrijven die hierop instappen en zeggen, oké, we moeten meer laadplekken maken. Nou, Tesla maakt ze voor zichzelf en stelt ze open. Maar je hebt natuurlijk ook Fastnet en een heel ecosysteem bloeit erop. Het is heel leuk dat Toyota zegt, er rijden een handvol Mirai's rond en een paar busjes en we blijven dit doen. Maar dat lijkt me niet meteen reden voor allerlei partijen om te zeggen, oh tof, dan gaan we nu allemaal investeren in waterstofinfrastructuur. Dus gaan ze dat zelf ook doen?
Nee, dat zeggen ze heel nadrukkelijk. Wij gaan niet zelf waterstoftankstations maken. Wij gaan ze ook niet zelf neerzetten. Dat is echt een probleem voor een ander bedrijf.
Wow, is ook wel een probleem voor hun, denk ik. Als ze wel de dingen gaan maken die nodig hebben.
Zo zien ze het niet zelf. Maar waar ze ook heel erg naar verwijzen zijn plannen van de Europese Unie. Want die willen dat er tegen 2030 er per 200 kilometer extra waterstoftankstations komen. Zodat je elke 200 kilometer kan tanken langs belangrijke snelwegen.
Maar dat zijn er twee in Nederland?
Nee, want de Nederlandse overheid, demissionaire kabinet of wat ze tegenwoordig ook zijn, die heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor 30 extra waterstoftankstations in Nederland. Waarin er ook meteen wordt samengewerkt met een transportbedrijf bijvoorbeeld. Dus die moeten samen optrekken, een transportbedrijf en een bedrijf dat tankstations neer wil zetten. Zodat er meteen een plan komt voor ergens een waterstoftankstations en genoeg waterstofvrachtwagens. Zodat die meteen rendabel wordt, dat tankstation. Dus zo moeten alleen al in Nederland 30 extra tankstations komen bovenop de 16 die er nu zijn. En de hoop is...
Hoeveel benzinetankstations zijn er? Hebben we enig idee?
Ik had het opgezocht. Volgens mij 4000 of zo. Misschien wel iets meer.
En we hebben het nu over 30 plus 16.
46.
Ja. Ja.
Maar dat is niet dit is niet een probleem van Toyota. Dit komt allemaal goed.
Dit komt allemaal goed. Nee. Want kijk, als je die 46 hebt... Dan zien mensen, oh, dus brood- en waterstoftankstations. Dus dan gaan ze meer waterstoftankstations mee inzetten. Dan zien transportbedrijven, er zijn meer tankstations. Dan kan ik meer waterstofvrachtwagens kopen. Dus dat wordt een
Geloof jij dat? Want als je eens even kijkt naar hoe Tesla het gedaan heeft. Die heeft heel duidelijk gezegd, dit gaat niet zomaar uit zichzelf uit de grond komen. Mm-hmm. Wij gaan gewoon heel veel geld hierin pompen. Want iemand moet hier gewoon enorme investeringen gaan doen. Anders gebeurt het niet. En die hebben nu al die superchargers gebouwd. Dat is een hele andere aanpak. En Toyota zegt, nee, wij geloven wel dat de markt het gaat doen. Geloof jij dat ook? Want ik heb mijn twijfels.
Nou, als ik eerlijk ben, ik zie het aantal tankstations niet eens als het grootste probleem. Ik heb zelf een paar weken in de Mirai gereden. Ik woon zelf in Den Haag vlakbij een waterstoftankstation. Dus ik kon waterstof tanken. En het viel me vooral op hoe ontiegelijk duur dat wel niet was. Hm. Dat is €25 per kilo. Er kan tussen de 5 en 6 kilo in een Mirai. Daarmee kan je zo'n 700 kilometer rijden. WLTP, dus in de praktijk een stuk minder. Dus je betaalt 110, €120 om daarna...
Voor een volle tank.
Voor een volle tank. Het zijn 3 tanks, dat is eigenlijk volle tanks.
Voor 700 kilometer?
Ja.
Oeh.
Ja. Dus het,
en dat, nou, zijn gewoon ongeveer benzineprijzen.
Maar veel duurder.
Dat is veel duurder, ja.
Maar ligt aan hoe zijn jij...
Ja, oké, okay, maar... Ja, ik kan het zeggen. Dat is, okay.
Het is wel een grote...
Als jij een grote station wagon rijdt of zo, die ook zeg maar 700 kilometer doet, dan zit je ook zeg maar voor een volle tank rond de €100, €120.
Ja? Ja,
ik ben bezig met een artikel hierover. Er is een Lexus LS gebaseerd op hetzelfde platform als die Mirai. Dat is zelfs iets groter en zelfs iets zwaarder. En zelfs daarbij is het goedkoper om die op benzine te rijden dan de Mirai op waterstof. En al helemaal als je vergelijkt met een elektrische auto, dan dat is significant goedkoper. Zelfs als je continu gaat laden bij Fastnet. Sure.
Dus, het is... dus er zijn heel weinig oplaadplekken, ja, of tankplekken.
Ja. Het is veel te duur.
En het is duur.
En je kan eigenlijk alleen maar 2 auto's kiezen. Je hebt of de Hyundai Nexo of je hebt de Mirai.
Waarom is dit aantrekkelijk?
Toyota zelf zegt, enerzijds, als je kijkt naar Nederland, heel veel energienet. Waar ga je al die laadpalen neerzetten? Hm. Anderzijds zeggen ze, hoe kom je aan alle materialen voor accu's? Daarvoor moet je bij China aankloppen. Willen we dat? Moeten we dat willen? Nee, waterstof. Hm.
Nou ja, theoretisch klopt dat, ben ik mee eens. Maar het wat Wout zegt, het ontstaat nog niet. En ook met het oog op de prijs. Kijk, ik denk dat alle benzinerijders met enige jaloezie naar elektrische autorijders kijken. Omdat ze weten van thuis, zeker als je een eigen oprit en zonnepanelen hebt, dan kun je veel goedkoper per kilometer rijden. Op het moment dat het duurder gaat worden, nou, dan denk ik dat er heel veel benzinerijders zeggen, ik blijf nog even lekker doorgaan op mijn dino-sap als je het niet erg vindt.
Nee, maar daarom. En zeker als je dan ook het alternatief waterstof is, wat nog significant, wat nog duurder is dan benzine. Op het moment dat het duurzame alternatief duurder is dan het niet duurzame alternatief, dan gaan heel veel mensen, vermoed ik,
voor het dus niet doen.
Nee, precies. Ja.
Heb je enig idee of die waterstof nu zo duur is omdat daadwerkelijk de grondstof duur is? Of is dat ook gewoon dat ze eigenlijk de bouwkosten van die nieuwe waterstoftankstations en R&D, dat ze het allemaal lekker uitsmeren over die prijs nu, want ze moeten ook een beetje terugverdienen?
Dat moet ik sowieso even nuanceren, want het is niet overal duur. Je kan ook tanken voor €16, €17 per kilo. Dus het verschilt ook nog eens gigantisch per tankstation.
Hangt er vanaf of je langs de snelweg zit of niet?
Ben je nog steeds duurder
uit? Nee, want voor mij zit juist niet langs de snelweg.
Ah, oké.
En waar komen die gigantische... Oké, dus dat zit dus niet allemaal in grondstofprijs?
Nee. Nogmaals, Toyota zelf zegt dat die volatiele prijsverschillen komen nu door... omdat waterstof op basis van aardgas wordt gemaakt. En wat dus ook betekent dat het eigenlijk helemaal niet duurzaam is.
Ik wil het zeggen.
Dat is van het gas af, toch?
Hè? Ja, nee, niet de Mirai. Maar als we straks meer groene waterstof gaan produceren op basis van duurzaam opgewekte elektriciteit. En dus...
We gaan met de overschotten windenergie en zonne-energie, als het hard waait in de zomer, gaan we waterstof maken.
Precies,
ja. En dat is heel goedkope waterstof. En
ja.
Dat gooi je dan in je Mirai voor hopelijk een stuk minder geld.
Ja. En het zijn, ook met het die efficiëntere brandstofcellen.
Het is een soort opstapeling van als.
Ja.
Ja.
Dan zou het misschien kunnen werken. Zo
dan zou het
over.
Misschien een alternatief kunnen zijn voor iets dat we nu al hebben.
Ja, en weet je wat ook een beetje het probleem is? Stel je voor dat je hier al als bedrijf in gelooft. En dat kan, hè? Dat je denkt van, weet je, het is misschien het is een gok. Maar als we goed gokken, dan is de opbrengst uiteindelijk heel hoog. En dan halen we daar heel veel omzet uit en weet ik veel wat, op de lange termijn. Dat kan. Maar dan moet je als bedrijf consistent zeggen, hier geloven wij in, dit is de toekomst, het is beter, want geopolitiek en weet ik veel. Wat je dan niet moet doen, is zeggen, ja, die autozaak een beetje mislukt, en dan daar een paar weken later weer op terugkomen en zo.
Nee.
Wat is daar de gedachte achter? Of is dat gewoon interne strijd of zo?
Ik weet niet genoeg van hoe Toyota werkt van binnenuit, maar dat klinkt wel alsof, laten we zeggen, interne oneenigheid.
Ja. Ja.
En maar wat ze ook wel duidelijk, waterstof is ook voor meer dan alleen voor auto's. En als je kijkt naar vrachtwagens en naar bussen, dan kan het wel een toegevoegde waarde hebben, omdat je dan snel kan tanken wat met accu elektrisch bedoelt, met niet op dat niveau.
Ik zie heel veel elektrische bussen rondrijden, dus blijkbaar hebben ze daar toch ook al een soort...
Je laden 's nachts op of zo?
Ja. Kijk, het enige wat ik echt nog wel een use case die ik snap, vrachtwagens. Want dat je inderdaad in een auto als een Mirai een range van 700 kilometer hebt, dat heb je niet met een vergelijkbare elektrische auto die zo groot is. Ja.
Komt dus in de buurt.
700?
Ja, de EQS die kan het al. De BMW i7 die zit aan de ruim 600.
Ja, oké, maar ik weet niet wat er meer rij kost.
Tussen de 70 en de 80.000.
Die auto's zijn allemaal wel over de ton, denk ik.
Dus... Ja, dat is waar.
Dus nou, ik vind die wel gewoon in dezelfde categorie. In de zin zijn allebei dure auto's.
maar in ieder geval, dus die vrachtwagens, dat snap ik wel. Maar bussen is voor mij ook al... Dat hebben we ook al een soort van opgelost.
Nou ja, dan kom je weer bij het energienet aan. En ik heb hier vorig jaar volgens mij een artikel over geschreven. En toen hoorde je wel wat geluiden van mensen die zeiden van... Ja, we willen wel over op accu elektrisch. Maar wij kunnen op dit moment niet... genoeg laadpalen neerzetten om die bussen daadwerkelijk op te kunnen laden. Dus...
Maar dan is waterstof nog steeds niet echt op zichzelf iets waarvan we zeggen, dat is echt een heel goed idee, maar het is meer, we kunnen niet anders, misschien wel als overbrugging, want we moeten het energienet uitbreiden en dan kunnen we in de tussentijd wat meer met waterstof doen.
Dat kan een alternatief zijn.
Want als je het energienet wel capabel genoeg krijgt, zeg maar, en dekkend genoeg krijgt, dan valt er weer je argument weg om iets met waterstof te...
Ja, met de kanttekening... Als je dat nieuws een beetje volgt van die energienetten, dan zeggen ze altijd van ja, misschien na 2030 kunnen we weer huizen aansluiten. Volgens mij was dat Almere ook, waar ze een heel nieuw woningproject gewoon niet kunnen aansluiten, omdat er nu al tekorten zijn. En hebben ze het over, ja, over jaren, dan kan dat wel. Ja, misschien, mogelijk.
Ja. Dus op korte termijn snap ik dan dat. En wat ik super interessant vind, vliegtuigen. Ik denk toch uiteindelijk met de afstanden die je daar moet overbruggen, accu-elektrisch transatlantisch vliegen. Ik weet niet of er bedrijven zijn die er überhaupt naar aan het kijken zijn.
Ja, er zijn wel bedrijven, er zijn absoluut bedrijven bezig met vliegen op basis van waterstof. En dan heb je het ofwel als waterstof als verbrandingsmotorbron, zeg maar, of als opslagmedium om elektriciteit mee te kunnen maken. Dat is niet iets waar Toyota op dit moment op focust, maar daar wordt zeker naar gewerkt.
Nee, omdat we het hadden over, hè, wat is de potentie van waterstof? Kijk, als je op een gegeven moment het voor vliegen kan inzetten, ik denk dat voor de hele wereld een heel stuk beter zou zijn.
En voor schepen?
Ja.
Daar stel je het er wel erg mee bezig.
Die gore bunkerolie als je daar nog vanaf... Dus dat zijn ik denk, hoe langer de afstand wordt...
Ja.
Hoe interessanter dit wordt ten opzichte van elektrisch, denk ik. Maar dat ze daarom dus ook nog zeggen dat de Mirai bestaansrecht heeft... Dat snap ik dan wat minder goed. Maar als ze zeggen...
Ze hebben vorige maand zelfs nog een tweede waterstofauto aangekondigd. Maar zover we weten alleen voor Japan.
Oké, okay, want daar hebben ze heel veel laadplekken.
Nee.
Oké.
Okay. Dus dan is een waterstofauto op wel...
Misschien
handig.
Toyota, als ze luisteren, kunnen ze eventjes gewoon een A4'tje doorsturen met even wat het plan nou is. Net zoals Arnoud met intern tegenspreken en dat soort dingen.
Nou, ik moet wel zeggen, ik weet je, we weten ook allemaal heel veel van EV's en dat is allemaal heel ingeburgd al. Ik vind het wel positief dat ze hier nog wel heel veel effort in steken. Want elke twee zinnen die Heite zegt, denk ik bij mezelf, huh? En dat ligt niet aan Heiter, maar aan hoe dit nu werkt en hoe dit er nu voor staat. Maar tegelijkertijd kunnen heel veel hutjes nog steeds wel gewoon naar een positief iets door. Wat jij zegt, dat je grotere voertuigen als dingen. Dus ik zie het niet voor me hoe de wereld met waterstofvoertuigen daadwerkelijk goed gaat werken. Maar ik ben wel echt heel blij dat er nog in ieder geval bedrijven zijn die het serieus nemen en die het proberen. En ja, weet je, zij zullen er meer vanaf weten dan wij, hoop ik. Dus.
Nou ja, wat Heiter zegt, dat ze die cellen willen doorontwikkelen. Want op een gegeven moment... Mij wel, en hè, Jeroen zit hier niet aan tafel, die weet er veel meer vanaf. Maar voor mij een van de grotere uitdagingen die we hebben. Wat doen we met energieoverschotten?
Ja.
Hè, want in de winter hebben we minder zonne-energie. In de zomer hebben we soms momenten wel te veel. Als je dan zegt, nou ja, dan kun je met het overschot aan energie... kun je waterstof maken en in een tank stoppen. Dat kun je maanden dan misschien wel bewaren. En dan kun je het later kun je het weer gebruiken. Dus ja, maar dan verlies je energie met die omzetting. Ja, dat is waar.
Maar je moet er iets mee.
Maar je moet er iets mee. Je kan het ook gewoon niks mee doen. En als je kan zeggen, ja, je kan er, weet ik veel, 60% van de energie kun je in waterstof vatten. Ja, dan heb je wel langetermijnopslag. Dus ik vind waterstof super interessant.
Absoluut.
En de technologie erachter.
Absoluut een rol in onze toekomst.
Een plek erin inderdaad. Maar dat ze dan ook met die Mirai aankomen
zetten. Ja, nee, ja, maar het beeld dat je krijgt is, we geloven nog in de waterstofauto, maar we gaan niet per se direct elke auto van waterstof voorzien. Maar we denken wel dat het in de toekomst nog steeds wel een plek heeft.
Nou, ik denk dat we als je hem zo framed, dan kan ik daar wel in
mooi
meegaan. Laten we even kijken naar wat er op de site verschijnt. Collega Daan die is druk aan het inventariseren geslagen bij allemaal mensen uit de community, als ook mensen op de redactie.
Ja.
Om voor de kerst een leuke gift guide in elkaar te draaien. Ik weet dat hij toevallig, voor mij heeft hij gisteren de inzendingen gesloten. Dus dat heb ik over dinsdag.
Krijgen jullie dan ook mailtjes van de fabrikanten waar jullie contact mee hebben met allerlei leuke suggesties van, oh, kijk eens wat voor leuke producten. Wij hebben game controller en te goed voor op je Xbox of PlayStation account en dat soort dingen.
Gewoon, ja. Ze pakken gewoon random dingen die ze verkopen en dan zetten ze erboven. Dit is leuk, leuk voor cadeau-suggestie. Nee, die krijg ik ook.
Leuk dus, voor onder de boom, een waterstofauto.
Bijvoorbeeld. Of een leuk tankje.
Voor wel echt een grote boom.
Big tree. Dus die is hier nu in elkaar aan het draaien. Dus ik denk dat ik weet niet uit mijn hoofd, dat komt één deze dagen online. Dus heb je nog geen kerstcadeautjes gekocht? En heb je mensen voor iemand kopen die een beetje nerdy zijn? Wacht nog heel eventjes. Vind het altijd leuk om te kijken waar mensen mee komen. Dan iets anders ook leuk. Erik was onlangs bij TCL, mm-hmm. bekende televisiefabrikant. En misschien een beetje lang verhaal, maar in ieder geval, TCL heeft twee plekken in Nederland of in Europa. Ze zitten in Frankrijk, dat is meer marketing PR. En alle engineers zitten in Polen. En de engineers hadden hem een soort persoonlijk uitgenodigd. Kom nou eens kijken gewoon wat wij hier echt doen, technisch gezien. En die hebben op een tv staan, open schroeven voor hem en backlights eruit getrokken en dat soort dingen.
Mooi.
Dus dat is wel, dat is hoe graag hoe wij per strip zien. Dat je gewoon toegang krijgt tot de techniek en de hardware en de mensen die echt weten hoe het zit. Het stuk van Heiten komt er natuurlijk aan. En we gaan weer terug in de tijd.
Ja.
Dus er zit weer genoeg in de pijplijn. En zoals ik ook zei, ergens als dit allemaal achter ons enigszins af is, dan filmen we hier nog wat shots. En dan komen we ergens, maar dat zal zeker niet volgende week zijn, met een de grote verhuisvideo of zo, denk ik.
Ja, een tour van het nieuwe pand, is dat het?
Het eindigt met een tour van het nieuwe pand.
Oké, mooi.
Het is van oud naar nieuw.
Wel een mooi tipje van de sluier oplichten. We hadden een cameraatje ook neergezet toen we het gamehok gingen leeghalen. Er kwam oud collega Paul, die kwam daarvoor nog om even te helpen. En toen vroeg ik aan onze videostagiair van, en is het wat geworden? En die zei toen van, ja, het was er wel heel veel kont.
Ik heb de beelden ook gezien.
Wij stonden natuurlijk heel veel met onze kont naar de camera inderdaad, de doos te pakken, weet ik het wat allemaal.
Nou, mooie content. Dus,
wij kunnen echt een AI-model op jouw bips trainen. En dan zeg ik gewoon picture of Jurriaans kont. En dan komt er iets heel gelijkwaardigs, heel erg realistisch uit.
Maar goed, als het goed is, zitten daar ook nog flarden binnenkort van in de content. Of, ja.
Nou, dat kan ik gewoon niet toppen.
Dus ik had er Arnoudschap voor.
Oké, maar dan rond ik hem daar gewoon af. Dankjewel, jongens. Dankjewel voor het kijken of voor het luisteren. Heb je feedback, je kan altijd even mailen naar podcast@tweakers.net of een comment achterlaten onder YouTube of op de site. En tot volgende week.
Doei.
Hey.